Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Changes in the Land van William Cronon is een invloedrijk non-fictieboek uit de milieugeschiedenis, voor het eerst verschenen in 1983. Cronon onderzoekt hoe de komst van Engelse kolonisten in Nieuw-Engeland niet alleen de samenleving veranderde, maar ook het landschap, de bossen, de dierenstand en het gebruik van grond ingrijpend hertekende. Het boek laat zien dat ideeën over eigendom, handel en landbouw direct samenhangen met ecologische verandering. Tegelijk neemt Cronon in het werk de inheemse bevolking serieus als historische act, niet als passieve achtergrond. Hij beschrijft hoe verschillende manieren van leven, werken en seizoensgebonden bewegen elk hun eigen ecologische gevolgen hadden. Daarmee is het boek zowel een historische studie als een ecologische analyse. Het doel is om duidelijk te maken dat menselijke cultuur en natuur niet los van elkaar bestaan, maar elkaar voortdurend beïnvloeden en dat kolonisatie in Nieuw-Engeland ook gelezen moet worden als een milieuproces. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, eigendom als motor van ecologische verandering. Een van de belangrijkste inzichten van het boek is dat uiteenlopende ideeën over landbezit het landschap zelf veranderen. Cronon zet het Engelse systeem van privé-eigendom tegenover inheemse vormen van gebruiksrecht, waarbij mensen wel gebruik konden maken van bos, visgronden of wild, maar niet het land als geheel bezaten. Voor de kolonisten werd land een verhandelbaar bezit dat ontgonnen, omheind en verbeterd moest worden. Dat stimuleerde ontbossing, permanente nederzettingen en een intensievere landbouw. Het gaat Cronon dus niet alleen om juridische verschillen, maar om de ecologische gevolgen van juridische ideeën. Zodra land een bezit en een bron van winst wordt, verandert ook de manier waarop mensen ermee omgaan. Daarmee maakt het boek zichtbaar dat economische systemen niet neutraal zijn, maar het landschap actief vormgeven. In een historische context als die van Nieuw-Engeland wordt eigendom zo'n ecologische kracht. Ten tweede, waarom Cronon geschiedenis en ecologie samenbrengt. Cronon schrijft niet vanuit alleen de geschiedenis of alleen de ecologie, maar vanuit één combinatie van beide. Hij gebruikt verslagen van naturalisten, dorpsarchieven, rechtbankstukken. Inzichten van historische ecologen en moderne ecologische gegevens zoals pollen en boomringen om vroegere landschappen te reconstrueren. Dat is belangrijk, omdat koloniale bronnen op zichzelf vaak onvolledig zijn en menselijke observatie alleen niet genoeg is om verandering in bossen en dierpopulaties goed te begrijpen. Door verschillende soorten bewijs naast elkaar te leggen, laat Cronon zien hoe wetenschappelijk onderzoek historische vragen kan versterken. Deze methode maakt het boek uniek binnen de milieugeschiedenis, omdat het niet blijft steken in beschrijving, maar een onderbouwde poging doet om de wisselwerking tussen cultuur en natuur te verklaren. Voor lezers is dat inhoudelijk waardevol, omdat het laat zien hoe je ecologische verandering historisch kunt bestuderen zonder natuur en samenleving van elkaar los te trekken. Ten derde, inheemse mobiliteit en seizoensgebruik van het landschap. Cronon benadrukt dat inheemse gemeenschappen in Nieuw-Engeland sterk seizoensgebonden leefden. Zij bewogen mee met vis, wild, oogst en andere natuurlijke ritmes en pasten hun verblijf en arbeid aan de tijd van het jaar aan. Dat staat tegenover het Europese ideaal van vaste nederzettingen, opslag van voedsel en een meer permanente landbouwstructuur. Voor Cronon is dit verschil cruciaal omdat het laat zien dat wat kolonisten als armoede of gebrek aan stabiliteit zagen, in werkelijkheid een andere ecologische logica was. Inheemse mobiliteit betekende niet dat men minder kennis had van het landschap, maar juist dat men het landschap intensief en flexibel gebruikte. De koloniale drang naar blijvende dorpen, voorraden en omheinde percelen veranderde daarom niet alleen de economie, maar ook het ritme van landgebruik. Dit thema maakt duidelijk hoe belangrijk seizoenslogica is voor het begrijpen van historisch grondgebruik en hoe Europese normen later ten onrechte als universeel zijn voorgesteld. Ten vierde, kolonisatie als omvorming van bossen, dieren en landbouw. Het boek laat zien dat de overgang van inheems naar koloniaal overwicht samenhing met zichtbare veranderingen in de natuur van Nieuw-Engeland. Bossen werden anders beheerd, landbouw breidde uit, vee veranderde de bodem en de samenstelling van vegetatie en jacht- en vispatronen verschoven. Cronon maakt daarbij ook duidelijk dat natuur nooit helemaal onveranderd is, zelfs niet zonder Europese kolonisatie. Klimaat, ziekte, brand en menselijke activiteit hadden al lang invloed op het gebied. Toch zorgde de Engelse koloniale economie voor een andere schaal en intensiteit van verandering, door het landschap te koppelen aan koloniale landbouw, veeteelt en handel. beschrijft kronenkolonisatie als een ecologisch proces, in plaats van alleen een politiek of militair proces. Dat is een van de redenen waarom het boek zo vaak als grondwerk wordt gezien. Het herinnert lezers eraan dat machtsverhoudingen zich niet alleen in wetten en grenzen uitdrukken, maar ook in bomen, bodem en biodiversiteit. Tot slot, sterktes en grenzen van Kronos benadering. De blijvende invloed van het boek komt voort uit de heldere opbouw. De combinatie van bronnen en de manier waarop Kronon koloniale geschiedenis opnieuw definieert. Veel lezers waarderen dat hij ingewikkelde milieugeschiedenis toegankelijk maakt zonder zijn argument te verliezen. Tegelijk zijn er ook kritische kanttekeningen. Sommige onderzoekers vinden dat Kronon de tegenstelling tussen Europese verspilling en inheemse harmonie soms te scherp neerzet. Anderen wijzen erop dat zijn ecologische reconstructies, zeker waar bronnen fragmentarisch zijn, deels op veronderstellingen berusten. Die kritiek doet echter weinig af aan het belang van het boek als startpunt van milieugeschiedenis. Juist omdat Kronon grote vragen stelt over eigendom, productie en ecologische verandering, blijft het werk relevant voor historici, ecologen, antropologen en studenten. Het boek laat zien hoe historische ideeën over grondgebruik nog altijd doorwerken in hedendaagse discussies over natuurbeheer, landconflict en duurzaamheid. Concluderend. Changes in the Land is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in milieugeschiedenis, koloniale geschiedenis, ecologie en de manier waarop menselijke samenlevingen landschap veranderen. Studenten profiteren van de heldere structuur en de voorbeeldige manier waarop Kronon verschillende soorten bewijs combineert. Onderzoekers waarderen het boek omdat het laat zien hoe eigendom, economie en ecologie in één analyse samenkomen. Voor een breder publiek is het aantrekkelijk omdat het een bekend historisch onderwerp, de kolonisatie van Nieuw-Engeland, vanuit een verrassend perspectief bekijkt. Wat dit boek onderscheidt van veel andere werken in het genre, is dat het niet alleen vertelt wat er gebeurde, maar ook uitlegt hoe ideeën over landgebruik de natuur zelf hervormden. Het boek is daarmee meer dan een studie over kolonisten en inheemse volken. Het is ook een scherp onderzoek naar de ecologische gevolgen van macht, bezit en economische groei. Juist die combinatie van historisch inzicht en milieudenken maakt het nog altijd onderscheidend en invloedrijk. Als je ons wilt steunen, William Kronon, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!